Ik dacht dat ik een nieuwe assistente zou hebben. Het mag van mij echt. Ik heb nog een drietal vragen gekregen. Dat valt dus heel erg mee van zo'n onderwerp. En de eerste is eigenlijk niet zozeer een vraag. Alles zal volkomen anders zijn in de duizendjarige vrederijk. Het komt ongetwijfeld. Maar ik ga niet met u discussiëren. De Heer heeft een hekel aan zinloze strijdvragen. Ik vertrek dus in de pauze en zeg hooghartend geliefde broeder Steenhuis. In de hemel zullen we nog wel eens napraten. Dat is echt veel beter. Ik denk dat ik met deze zuster in de hemel wel een ontmoeting zal hebben. Dat veronderstel ik. Maar dat ik met die zuster ga praten, dat weet ik niet. Want ik denk dat zij, als het goed is, vol is van de Heer Jezus en ik ook. En als we beide vol zijn van hem, dan hebben we geen tijd meer voor die andere dingen. Dus ik neem ook aan dat het daarmee opgelost is. Ik begrijp precies wie dat is. We hebben vooraf hadden we al een gesprek. En toen heeft ze haar stelling al geponeerd voordat ik één woord gezegd had. Dus ik laat dat zomaar liggen. Alleen Dick was erbij en Henny was erbij toen ze haar stelling al aanreikte. Ze was eigenlijk verdwaald vanavond, zei ze. Maar dat zal niet zonder geval zijn. Dat is waarschijnlijk Gods planning geweest. En dan, wat is verschil tussen Gods liefde in onze harten uitgestort, deelachtig aan de goddelijke natuur, en de naaste liefde van de ongelovige mens, secu humanisme. Ik probeer het duidelijk te maken vanavond, en de Bijbel zegt dat in Titus 3, dat wij van nature zijn hatelijk en elkaar hatend. Dat betekent dat in ons van huis uit niets goeds aanwezig is. Niks. Er is geen draad goed. En dat is moeilijk. Want de tegenstander zegt, ho ho, maar God is in jou en de liefde van God, dat moet je ontwikkelen, er is licht in jou, dat moet je dus naar boven zien te krijgen. Dat moet je op de een of andere manier desnoods door spreuken op te zeggen of door oefeningen te doen of door training. Dan moet dat goede in jou naar buiten komen en dat goede in jou, dat is dan ook een zegen voor anderen. Ik begrijp dat wel. En al die mensen die zijn bezig met een stukje vertaling van dat goede wat in ons is naar mensen toe. En ik ga echt niet zeggen dat er geen mensen zijn die goede dingen doen. Maar dat betekent nog niet dat ze zelf goed zijn. Maar misschien hebben ze nog restanten van vroegere geloofslevens van hun vaderen, voorvaderen in hun bloed zitten. Ik weet niet hoe ik dat precies formuleren moet. Maar dat zou best kunnen. Maar er zijn echt voorbeeldige mensen, tenminste dat vind ik, als het om uiterlijke dingen gaat. Mensen die heel veel over hebben voor anderen, die zijn er echt. Maar nog moet je zeggen, onze daden zijn voor God. Onze gerechtigheden of onze rechtvaardigheden zijn voor God nog als een wegwerpelijk kleed. En dat is heel moeilijk. Alsof ik daarmee ineens wil zeggen dat het allemaal waardeloos is wat ze doen. Nou, dat is niet zo. Het humanisme wil alleen maar zeggen dat je bij jezelf te raden moet gaan en dat je, ja, wat je zelf graag wil, ook aan anderen moet doen. Nou, daar kun je toe opgeroepen worden. Er zijn mensen die zijn daar heel erg druk mee. Maar ik bedoelde vanavond te zeggen dat wij van huis uit, van nature, niets goeds hebben. Dat is een beetje pijnlijker, maar dat is een hele duidelijke Bijbelse uitspraak. Ik zei Titus 3, maar ik kan ook de brief aan de Romeinen lezen natuurlijk met u, hoofdstuk 2, 3 en 4. En dan kom je erachter, ja, dat kan niet. En zelfs de gelovige die al tot geloof gekomen is, zegt wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Zelfs een gelovige zegt nog, nu wilde ik het goede doen. En nu zit er bij mij een motortje in, een nieuwe kracht in. En nog breekt het mij bij de handen af. En er zijn eindeloze debakels te vinden in het leven van gelovigen, waarin ze trachten om God te dienen en te beheren en te behagen. En het lukte van geen kant, het lukte helemaal niet. Dus ook daar vind je diezelfde situatie. Dus wij moeten ons vasthouden aan de schrift. En als er spoortjes van liefde zijn in deze wereld, door humanisme of door mensen die echt bewogenheid hebben met anderen, en dat is er, vind ik, dan is dat of een restant van wat God ooit gedaan heeft, of ze proberen met uiterste krachtinspanning nog een stukje hemel te creëren voor zich en voor anderen misschien. Er blijft een derde en laatste vraag over. Dit is 2 Petrus 1 vers 17 en Matthäus 4 vers 17. Maar ik denk dat u bedoelt 3 vers 17. Gods stem is letterlijk te horen geweest. Dat was Matthäus 3 waar de Heer Jezus, waar Johannes de Doper de Heer Jezus doopt en dan de stem uit de hemel komt. Dat is 3 vers 17. Gods stem is letterlijk te horen geweest. Alles, alle profetieën wijzen naar Jezus. Zelfs God de Vader doet het rechtstreeks. Waarom laat God de Vader zo duidelijk horen dat hij van zijn zoon houdt? Is zijn stem vaker zo te horen toen en nu? Dat lijkt me geweldig om zo God in zijn hart te kijken. Eerste vraag, waarom doet God de Vader dit? De Heer Jezus was op aarde en uiterlijk een mens bevonden, heeft onder ons gewoond, hij leek gewoon, hij is inderdaad geboren in Bethlehem, opgegroeid via Egypte in Nazareth, geleefd in dat land, gewandeld, gesproken, uiterlijk leek hij op een mens. En hij heeft zich zo gevoegd bij een heel bijzonder gezelschap. Het is niet zo makkelijk om Matthäus 3 uit te leggen. Om uit te leggen wat daar gebeurde. De Heer Jezus heeft zich toen tegen Johannes zo uitgedrukt. Al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Voor mij is het zo dat hij toen zei, dit is de weg. En ik moet mij voegen bij dit gezelschap. Maar God zei op datzelfde moment voor Johannes en voor alle omstanders, dat is nu degene over wie het allemaal gaat. Dat is de geliefde in wie ik wel behagen heb. Dat is hem. En in Johannes 12 hoort naar hem. Of in Lucas 9 op de verheerlijking van de verheerlijking op de berg. Dat is hem. God heeft 3 keer laten weten, 3 keer door de mond van 2 of 3 getuigen zal een woord vaststaan, heeft 3 keer laten weten wie hij is. En ze hebben dat gehoord. God heeft duidelijk gemaakt, even los nog van het feit dat hij van de Heer Jezus hield, dat was zo. Dat bleef zo. En dat is nog zo. Dus los van zijn persoonlijke liefde voor de Heer Jezus heeft hij laten weten voor mensen hoe hij, de Heere God zelf, tegen de Heer Jezus aankijkt. En dat is een geweldig stuk getuigenis. Heel uniek, heel bijzonder. Voor alle duidelijkheid, God zei, dat is degene in wie ik wel behagen heb, zodat iedereen kon weten dat het niet zomaar is. Is zijn stem vaker zo te horen toen? Nou, toen was het dus 3 keer zoals ik zei. U noemt 2 keer in uw vraag, maar er is nog een 3de keer, Johannes 12. Waar een waar mensen zeggen het is een donderslag geweest, maar toch ook de stem van de Heer. Toen 3 keer. Maar daarna heeft God, ja, omdat de Heer Jezus wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En ik heb dat gezegd wat de Vader mij gegeven heeft om te zeggen. We hebben nu wel te degen de stem van God. Sommigen zeggen dat ze een stem van de Heer hebben gehoord. Linksom, rechtsom, vooruit. Ik geloof het. De Heer kan spreken. Hij kan iets duidelijk maken. Er zijn getuigenissen dat mensen echt een stem hebben gehoord. Heel concreet hoorden wat ze zouden moeten doen. Maar nu gaat het om de Heer Jezus. God heeft laten weten wie de Heer Jezus is. En de Heer Jezus heeft laten weten wie de Vader is. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En nu moet het ons genoeg zijn. We hebben getuigenis. En hij zei, door zijn woorden, wie de Vader was. Dat kunnen we nu ontdekken. De Bijbel zegt, niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie de Zoon hem wil openbaren. De Vader is te kennen. Door te luisteren, door te kijken naar de Heer Jezus. Maar niemand kent de Zoon dan de Vader. Punt. Staat niet bij. En aan wie de Vader dit wil openbaren. Het is alsof gezegd wordt, de Vader kun je kennen door de Heer Jezus, maar de Zoon kennen. En nu staat in de Bijbel dat wij op mogen wassen in de genade en in de kennis omtrent de Heer Jezus. 2 Petrus die komt nog hoor, de volgende keer. Opwassen in de genade en in de kennis omtrent de Heer Jezus. De Bijbel zegt dus eigenlijk, het kennen van de Heer Jezus is een groeiproces. Dat gaat heel gestaag, heel langzaam. En dat mag ons verlangen zijn. En dat is eigenlijk ook de taal al in 2 Petrus 1 om hem te kennen. En dat is ook wat al geciteerd is vanavond uit de Efeziërs 1. De geest van openbaring om hem recht te kennen. Om hem te leren kennen. En dat is het bijzondere proces in het leven van elk kind van God. Dat je mag opwassen in de genade om de Heer Jezus te leren kennen. En mooier is er niet. Echt waar niet. Ik hoop dat ik u enthousiast kan maken. En kan zeggen en kan overbrengen dat het zo geweldig is om de Heer Jezus te leren kennen. Hij laat zich zien. Hij wil zichzelf openbaren. Als je van mij houdt en doet wat ik wil, ik kom bij je en ik zal mijzelf aan jou openbaren. Ik laat zien wie ik ben. Johannes 14, vers 21 en 23. Hij laat zich zien. Hij wil zichzelf openbaren. Maar daar houdt. Ja, daar zit een stukje voorwaarde tussen. Dan moet je ook willen. Dan moet je dat ook verlangend naar hem uitbrengen. Dan moet je hem dat zeggen. Heere, ik wil zo graag u zien. Ik wil u kennen, Heer. Ik wil u graag zien. Open mijn ogen. Het bekende lied uit de opwekkingsbundel. En ik wil Jezus, mijn Heere, zien. Ik wil zo graag zien wie hij is. Ik wil zo graag ontdekken wie hij is. Ik wil graag zijn stem horen. En zijn stem is nu te horen uit zijn woord. Door zijn Heilige Geest. Ik hoop dat u zo geniet en opgroeit in die genade en in die kennis. Je gaat het overnemen. Een hele gezegende terugtocht en een bijzondere avond nog. Ik hoop dat u geniet.